Friedrich Bleekte. De woorden voor de prediking voor deze middag, als een woord vanavond bracht in de heilige avondmaal, vindt u het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 1, het 79ste vers, Lucas 1 vers 79, waar het woord van de Heere aldus spreekt om te verschijnen dergenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover. Zijn wij hierboven, hij laat zich zien. Als Zacharias verder profiteert aangaande het kind, en dan bedoel ik dat kind dat in Bethlehems stal geboren zal worden, waar zijn kind, Zacharias kind, de voorloper voor zal zijn, dan komt hij door de geest van de profetie, komt hij in de lijn en de gedachte van de profeet Jesaja. Van oude dagen aan is er gesproken van een volk in duisternis dat een groot licht zal zien. Hij zegt om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Wat is dat duisternis en schaduw des doods? De duisternis wordt ons vaak voorgesteld als symbool van de boze machten. Wij spreken over de vorst der duisternis. Wij lezen als het gaat om die onheilspellende profetieën van oordeel en verlating. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. O die dag, het zal een dag zijn van wolken en van dikke duisternis. Op die dag zal de held klagelijk schreeuwen en de sterke mannen zullen hun handen verliezen. Donkerheid en duisternis is ook heenwijzing naar de eeuwige dood, daar waar duisternis zijn zal. Duisternis der ziel, Gods verduistering. Hij zal er niet zijn met zijn gunstrijke tegenwoordigheid. Nu spreekt Zacharias over degene die in die duisternis gezeten zijn. Dat is een droeve omstandigheid. Een heel ernstige omstandigheid. Want die in de duisternis vertoeft, die weet niet waar hij heen gaat. Hij kan ook geen weg zien, geen weg zoeken. Echte duisternis isoleert ons van alles. Stel voor dat de sterren bedekt zijn en er geen maan schijnt en het is nacht en het is echt donker. Dat gebeurt niet zo veel, maar stel het u voor. En je bent er. Maar je herkent niets. Geen boven, geen beneden. Geen links, geen rechts. Dat is iets onbegrijpelijks. De ouderen kunnen nog weten hoe donker het kon zijn in de bange oorlogsjaren. En dan was er al vooral op het eind haast geen licht. Dan een klein karbietlampje of iets dergelijks. Maar dan moest alles nog verduisterd zijn met zwart papier. Tenminste, dat was bij ons zo. van die rollen zwart papier. Er mocht geen straaltje licht naar buiten schijnen. Dat er uit de lucht vandaan ook niets waargenomen zou kunnen worden. En ik weet nog, ik was toen een jaar of 8, 9. Ik weet nog van een keer dat ik zo vreselijk bang en geschrokken ben. Moeder bevond zich in een ziekenhuis. Vader was er niet. Die zou wel noodzakelijk, misschien wel in het ziekenhuis. En ik had de zorg in die tijd voor mijn ongelukkige zus, die geen verstand heeft. En er waren nog meer kinderen trouwens. En als ik dan aan dat geploeter en dat getop denk, en in ieder geval de boel was, voor zover je dat dan zo kunt noemen, een beetje aan de kant. Licht was er niet dan een klein karbidlampje. En dat was zo'n klein blauwig pitje van dat gas, waardoor je nog iets kon zien. Nou, en mijn zus in bed met veel moeite, want die bevuilde zich altijd en maakte alles kapot. En ik zat in spanning te wachten dat vader thuis zou komen, en opeens een klap, en toen was dat pitje, die branderpit, was er afgesprongen en alles uit. Aarde en aarde donker. Geen lantaarntje. Dat zou vader wel meegehaald hebben, zo'n knijpdingetje die je in de oorlogstijd ook wel zag. En nee, vreselijk, alles verduisterd. De angst greep me aan. Ik stond op, ik wilde ergens naartoe. De stoel viel om, een tafel verschoven. En voelen overal totdat ik een deurknop vast had. En naar buiten komen. En naar de buren toe. En schreeuwen en bonzen op die deur. En toen dat moment dat de deur openging en ik dat licht weer zag. Alsof het het leven zelf was. En gelukkig. Al heel gauw kwam vader weer thuis en kon er weer een beetje orde op zaken worden gesteld. Maar wat een angst kan een mens in een oog en een paniek aangrijpen. Kijk, nou kan het ook zo zijn. Ja, dat duisternis daaruit bestaat, dat je nog niet eens weet wat het betekent dat je in het donker zit. Vroeger toen die paarden, die arme paarden mag je wel zeggen, die onder in die mijnen werkten, die karren met kolen moesten verslepen door die gang. Die paarden die kwamen nooit in het licht. Die zaten altijd bij een schaars kunstmatig licht onder de grond. Als zo'n beest dat niet beter wist, als het dan om een of andere reden naar buiten kwam, dan was hij blind. Was hij puur blind. Kon geen licht opvangen. Die ogen die waren niet ontwikkeld. In het duister geboren en getogen. En zo wist dat dier niet anders dan in zo'n kunstmatige omgeving ver beneden de grond zijn dagen of jaren te slijten. Zo kan het ook zijn. Als je kijkt, dat een mens, als je ziet dat een mens zonder God, zonder licht, niet wetend waar hij heen gaat, toch kan leven, tenminste leven. Maar je hoort hem zingen, Je hoort hem lachen. Je ziet hem werken. En hij wil helemaal niets weten als je zou zeggen, wat zit u toch in het donker? Dan zegt hij, ja man, maar ik ben blind. Dat denk je wel. Het zonnetje schijnt lekker en schoon. Toen Zacharias leefde, toen was het eigenlijk een donker tijd. Niet alleen omdat het volk Israël weinig of niks meer voorstelde. Dat de heerlijkheid van het huis van David was weggeschrompeld tot een stronk in een dorre aarde. Dat niet alleen, maar het was ook in de kerk vreselijk donker. De mensen die zagen niet de bedoeling van Gods wet. Ze zagen niet de bedoeling van de offers, van het wassen, van al die ceremonieën. Ze zagen alleen die dingen op zichzelf. Dat was hun godsdienst. De schriftuitleggers, die hielden wel degelijk school. En je komt er terecht. Denk aan Saulus van Tarsus aan de voeten van Gamaliel. En toch, het was zo ontzettend donker. Ze zaten erover te praten. Ze zaten alles uit elkaar te halen. Wat mag en wat niet mag. De ene theologische school stond tegenover de andere. De ene zei nee, zus. De andere zei nee, zo. De een was milder in zijn uitspinnerij en de ander wat streng. Daarbij had je allerlei partijen, heilig, bijzonder heilige mensen, landverraders en vaderlandslievende onderduikers. Je had van alles en nog wat. Maar als je nou op zo'n school zat, ik spreek natuurlijk in algemene termen, je had ook nog een Zacharias en een Maria en een Elisabeth, maar zoals je nou tegen het volk als zodanig aankeek, dan zaten ze daar met, je zou zeggen met de loep, zaten ze elk tekentje, elk lettertje zaten ze te bestuderen. Zaten ze ellenlange vertogen over te houden. En er was niemand die opeens begon, gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Er was niemand die begon te huilen en dat hij zijn omstanders toevoegde. Wat is de Heere goed voor een slecht mens? Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goede. En hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Donker. Straks kunnen de mannen van de school in een oogwenk een vraag beantwoorden. Waar wordt de koning geboren? Hoor, Bethlehem. Hier, kijk, Micha. Gij Bethlehem Ephrata. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voorkomen, die een eerste zal zijn in Israël, die uitgangen zijn van alles, van de dagen der eeuwigheid. En dicht ging het boek. Maar ze bleven zitten. Zwingli wil niet kijken. Ze vroegen niet bij, of ze zeiden niet, zullen jullie de weg wel wijzen? Wijzen uit het oosten, we gaan mee. Duisternis. Kijk, soms kan een mens, of wordt een mens, als hij zijn straaltje licht ziet, de duisternis gebaren. Maar het ernstigste van de duisternis is dat we erin geboren en getogen zijn en in alle werken der duisternis ons vermaak en ons leven vinden. Tegelijkertijd is dat verkeren, dat gezeten zijn in de duisternis, een verblijf in de schaduw van de dood. Want Satan gaat rond als een briesende leeuw. Hij wil ons meenemen naar nog groter duisternis. Hij wil ons meenemen naar het land van de onmogelijkheid. Dat we ooit het licht nog zouden kunnen aanschouwen. Hij wil ons meenemen hier in Babylon. De grote wijde wereld. Met alles wat erop en erin is. Die niet anders is dan duisternis. Om ons op een bepaald moment voor eeuwig mee te nemen. Wat erg. Misschien heeft Zacharias gedacht aan mensen. Die verdwaald waren. Zoals je kunt verdwalen op zee. Of in de woestijn. Of in een grote uitgebreide stad. Waar rovers en moordenaars zijn. En allerlei wilde dieren die ons bedreigen. En je hebt geen lucifertje om aan te steken. Die donkere nacht. Dat je niets ziet. Je hoort van die geheimzinnige geluiden. Je ziet misschien bij ogenblikken een paar vurige ogen op je gericht uit het donker. Maar je kunt niet wegkomen. Je weet geen raad. En elk ogenblik kan er iets of iemand toeslaan om jou te doden. En om je van het leven wat je nog hebt te beroven. Duisternis. Schaduw van de dood. Is allemaal van toepassing. Want ik heb al gezegd, wij zijn van onszelf al duisternis en schaduw van de dood. En dat volk dat door God op weg gebracht was naar het land van de belofte, aan welke hij zijn woorden en verbonden had toevertrouwd, dat volk kruipt ook in het duister van de vorme dienst. Van de letterknechterij, van de letterzitterij. En het voornaamste van Gods openbaring in zijn heilige wet, de liefde en de barmhartigheid en het geloof, verstaan ze niet en zien ze niet. En als je dan zo door het land van Zacharias heen wandelt, door de dorpen en de steden, dan zou je wel je af kunnen vragen, waar is hij, de God van de vaderen? Waar is die God die in den beginnen heeft gesproken? Er zijn licht in. En het geschiedde, het licht kwam. Waar is die God die midden in dat verdwaasde mensdom, met stromen water de aarde bedekte, maar die als één lichtpuntje die uit deed drijven op de wateren, die zijn verbond oprichtte betreffende alle mensen, dat zaaiing en oogst niet zouden ophouden. En die ook het licht opnieuw heeft tevoorschijn gebracht. En de sluizen van de duistere afgrond heeft dichtgedraaid. En de hemel weer blauw heeft gemaakt. Waar is hij? Waar is hij toen de mensen zichzelf wilden verdedigen in hun eenheidsstreven? In hun zelfhandhaving een toren, welke opperste in de hemel rijdt. En ze zeiden, kom, laat ons bouwen. Laat ons, wij zouden misschien wel mogen zeggen, een vuurtoren maken, die in ons midden is, dat we allemaal bij elkaar en met elkaar onze naam vestigen. Onze vader of voorvader Noach kan dit of dat wel hebben gezegd. Maar is het betrouwbaar? Zou er echt geen vloed meer komen? Zou het echt waar zijn wat die God heeft gezegd? Ze twijfelen aan de belofte. Ze twijfelen aan zijn beveiliging en ze willen zelf een beveiliging hebben. Ze willen niet de wijde wereld in om de aarde te bewonen en te bebouwen. En in zo'n eenheidsstreven, waar de schrift ook van spreekt in verband met het einde der dagen, daarin is de tijd rijk voor de antichrist, voor dat ene centraal geleide verzet tegen de Heer, voor dat machtige ongeloof dat zegt, waar is God? Laat ons zijn banden van ons werpen en zijn touw verbreken. Midden in de duisternis kwam God en hij verwarde de taal. Het leek een oordeel. Maar het was een zegen, want God heeft op die manier de stroom, de duistere stroom van die menselijke machtsontplooiing. Die stroom die uitmondt in de zon en in de dood, heeft God uit elkaar getrokken en verspreid. Hij verwarde die ene taal. De mensen begrepen elkaar niet meer en gingen hun steen. God, denk eens hoe donker en duister in schaduw van de dood Israël in Egypte werd verdrukt. O, de zon scheen. Het vuur brandde wel. En de steden werden gebakken bij duizenden. En toch was het donker. Het donkere water van de Nijl, die doodsrivier, strekte zijn armen uit naar alle kindertjes. O, zo de belofte van God, dat het zaad zou komen, ijdel te maken, om zo de levensstroom te doden, om de belofte te vernietigen. Het was donker, ze schreeuwden. Ze hebben wel gevloekt, denk ik, die slaven. Ze Ze hebben thuis als thuiskwaal gemord tegen zulk een dwang, zulk een juk. Dat is gebeurd in het lichte rijk van de farao, in het land van de piramides, in het land waar de farao's als zonen van God werden geëerd. Een land dat groot gelijk had naar ons inzicht. Het moest niet te gek worden met die Hebreërs. Het moest niet te ver gaan met de macht van die barbaren. Vergeleken bij Egypte, met zijn verfijnde kunst, met zijn rijk van licht, maar was het mensenrijk. Het leek als goud wat er klonk, maar het is tegelijkertijd hard als de dood. Donker als het water van de Nijl. Omdat het zichzelf aanbiedt en zichzelf veilig stelt. En de enkeling vertreedt onder de gouden voeten. Dat de donkerheid te midden van al het licht. Maar toen kwam de Heer, die eeuwig trouwe God, die dacht daar zijn verbond. En hij liet de zon van zijn genade schijnen, de zon van zijn verbond. En hij zond zijn knechten om zijn volk te boodschappen. Ik heb het gehoord, ik heb het gezien, ik heb gedacht aan wat ik Abraham, Isaac en Jacob beloofde. En ik zag het doen. En tenslotte, terwijl de duisternis Egypte bedekte, was het licht in Goshen. En toen ze hun weg gingen, kwam daar die vuurkolom in de donkere nacht. Die ging hun voor. Zo heeft de Heer in oude dagen, als het ware geprofeteerd, voorteken dat hij het licht is in de duisternis. Hoe donker ook de weg mag wezen, in de meest moeilijke tijden van goddeloze koningen, ballingschap, wegvoering, verstrooiing, elke keer weer. Een licht. Een licht. Nu is het tijd, volheid van tijd. Het is nog nooit ergens zo licht geweest. In dat grote Romeinse imperium. En het is ergens ook nog nooit zo donker geweest. De hemel zweeg. De profetie werd niet gehoord. Het was alles zo puur menselijk. En daarom vaak zo onmenselijk. Dus ziet daar deze Zacharias door de Heilige Geest een licht. Hij is gekomen te verschijnen. Hij laat zich zien. Dat is het allergrootste wonder. Hij laat ons wat zien in de tekenen van brood en wijn en water. Maar het is een herinnering. God heeft zich laten zien.
Hij, die lamp die voor David was toegericht. Hij, die een ontoegankelijk licht bewoont, waar wij niet bij, niet in kunnen. Hij, die daar zijn rechtmatig oordeelt, al die heidenen, die joden, die christenen, kon laten gaan in hun duisternis naar het rijk van de dood. Hij die geen onrecht zou doen om mensen die zichzelf tot het licht uit hebben geroepen, om die mensen in hun eigen duisternis te laten opkomen. Hij laat zich zien. Dat is verschijnen. En zo heet het een schijnseltje, een lichtstraaltje, dat is dan echt zich laten zien. Zacharias, die wordt aangedaan met een onuitsprekelijke vreugde. Hij komt er zelf bij. Het grote zaad. Het zaad van de belofte. Geen water van verdrukking, van ongeloof, van twijfel, van oordeel van God heeft dat kunnen tegenhouden. De rauwe kreten van de soldaten en het gestamp van hun laarzen heeft dat niet kunnen dempen. Jaren en geslachten lang van duisternis in verre en vreemde landen heeft dat niet uit kunnen wissen. Gods plan. Ik zal. Ja, het is waar. Even was te vroeg. Ik heb een man van de Heer ontvangen. Het was niet de man. Laat echt de vader van Noach was ook te vroeg toen hij zei, Noach, deze zal ons troosten van al onze smakkelijke arbeid en alle moeite die uit de aarde opstraalt. Maar nu is het ogenblik gekomen. En die God die tegen Mozes zei, gij kunt mij niet zien. Wie zal mij kunnen zien en leven? Hij die al een hoogste majesteit. Hij laat zich zien. Hij verschijnt. Wat is dat onuitsprekelijk groot? Hoe groot is de eeuwige liefde van God? Niemand heeft ooit God gezien. En toch, in bepaald opzicht mogen wij zeggen, hij heeft zich laten zien. In Bethlehem's stal lag Christus de Heer, in doeken gewikt, gehuld, zo nameloos teer. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En ik weet, de weg loopt van kribbe naar kruis, eigenlijk van eeuwigheid tot eeuwigheid, maar laten we dit keer, omdat het adventstijd is, even die krib benadrukken. Ben je bang? Ja, daar is al een reden toe om bang te zijn. Als je nou je hele leven, misschien ben je ook niet bang, omdat je het niet gelooft, dan hoop ik dat het vandaag nog gelooft. wat God zegt in zijn woord. Maar misschien, weet je wat, niet altijd. Maar ergens als zo'n verborgen gast is de angst aanwezig. De dood, de schaduw, de afrekening. Als je je leven ziet van het begin tot het einde. Zou dan niet gelden die God in wiens hand je leven is, heb je nooit verheerlijkt, nooit erkend. Je hebt of als de heiden, of als de Jood gewerkt. In godsdienstige zin, christelijk of onchristelijk. Maar je kunt niet bestaan. En als de Heere God kijkt naar de onrust die soms de mensen uit de ogen kijkt in tijden ontspannen, alsof ze midden in het donker de ogen zien van een loerende beer of van een leeuw of prooi bewust de lust. Opeens kan het er zijn. Dan moet je niet zeggen dat is alleen maar opvoeding. Of dat is alleen maar indoctrinatie. Moet je niet zeggen. Mijn leven onder de openbaring van de levende God. En ook dat kan ik herinneren als een bom vlak mij insloeg, dat ik riep, moeder, moeder, nou komt ie. Dan dacht ik, nou vergaat de wereld. En nou moet ik verantwoording afleggen. En ik kan het niet. God. En nou wil die God zich laten zien in dat kind. Ja, je kan het niet, want hij is een man geworden, gestorven, begraven, opgestaan, ten hemel gegaan. Vergeef me daarom dat ik zo denk en zo spreek een ogenblik. Om je aan te duiden, die onuitsprekelijke liefde, zo komt God nou bij een stervend mens, bij een verloren mens, bij een onverschillig mens, bij een dood mens. En wat heeft hij? Komt hij daar aan met een speer en een zwaard? Dat glinst, dat geslepen is, om ons te treffen. Komt hij daar in een vreselijke vuurgloed op ons aan, dat we wel in de grond willen kruipen van angst, voor de hitte van dat vuur? Nee. Hij laat zich zien in dat kind. Zo komt hij de sterfkamer binnen. Zo komt hij bij de ter dood veroordeelde. Zo komt hij bij de afgedwaalde schapen. Een kind in de krib. Een man aan het kruis. Die zichzelf niet verlossen kan. Ziet hoe groot de liefde de hemel, de Vader heeft geopenbaard om te verschijnen. Je zou zeggen, maar zo'n kind, zo'n jongen in de tempel, zo'n man van smart.
moet het ons niet met grote verwondering vervullen. Zo laat God zich zien. Hij heeft het wel laten donderen en bliksemen op een afstand. Hij heeft de bergen doen bewegen door zijn tegenwoordigheid. Hij heeft de zee geschonken dat haar golven stil en pand. Hij heeft de Egyptenaar in de ogen gestraald met zijn verblindend licht, zodat ze verward raakten in hun eigen wapentuin. Maar het was ergens zo ver. Zo ver. Hij stortte zijn toorn niet ganselijk uit. Maar dichtbij is hij gekomen in Christus Jezus. Zo onuitsprekelijk dichtbij aan onze voeten. In een donkere stal. Op een donkere berg. Op een donker weg. Op een uitzichtloze schaduwtijd. Hij is gekomen naar het kind al gestorven was. Zoals wij allemaal geestelijk gestorven zijn. En toen hij zei ze slaap, toen belachte zij hem. Maar hij dreef ze uit en wekte ze op. Hij is het licht dat reddend verscheen, maar niet in de vorm van een bliksemstraal, maar in de vorm van een kind, van een jongeling en van een man. Hij ging zijn weg. Hij kwam zelfs tot boven voor het graf. En iedereen was van gedachten over. Wat zielig, kijk eens. Hoe lief had hij toch Maria en Martha en Lazarus. Want de tranen drukten hem uit de ogen. Want nu hij zich liet zien, God in Christus. Nu kon hij ook als waarachtig mens nog dichterbij en dieper peilen onze nood. En dan, kijk met eerlijk gesproken, God is een volmaakte en oneindige geest. Je zou kunnen zeggen, ja, de Heer kan niet huilen in die zin. Maar God was in Christus. En hij staat daar, oog in oog, ook met het volk van de zon, de dood. Heer, hij riekt af, moet je dat niet van je eigen oog zeggen? Van je eigen. Ik lag machteloos, gebonden. Moeten we dat eigenlijk niet van ons allemaal zeggen? Heren, hij riekt al. Hij ligt al 3 dagen in het graf. Maar hij riep, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit in handen en voeten. Nee, nu komt de boodschap tot mensen die misschien vol angst het donker inkijken en zeggen bij zichzelf, oh, daar komt de klap. Daar is de harde klap van de beer. Of daar is de moordenaar. Daar is de put waar ik in verzin. Nee, daar is God.
in Christus. En hij weent in Bethlehem's stal. En hij weent als hij al onze bouwsels ziet. En hij weent als hij aan het einde van de reis gekomen is. Zo staat hij er. Zo staat hij heden in het heilige evangelie, nog midden tussen ons. Hij komt ook bij degenen die helemaal niet denken misschien eraan dat zij in de schaduw van de dood leven en dat elk ogenblik de laatste klap kan vallen. En de klok aanwijst, sterf, want hij heeft onze bepalingen gemaakt. Staat en hij komt en hij schijnt en het licht dat in de duister schijnt maakt de duisternis openbaar, zodat de sterveling getuigt: God heeft gewild. Voor wiens gezicht niets duisters wordt gevonden. Zie ons bedekt, bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duivel, zonde. Daar is hij, verschijnt, hij laat zich zien, want hij komt in de duisternis en in de schaduw van de dood. En hij verheft zijn stem. En hij roept, volg mij, en zij volgen hem. En hij trekt met zijn eeuwige liefde, en ze komen zonder prijs bij en wel. De evangelie is zo ongehoord. De evangelie is zo overdaad. Die het oog mag kwijt, met een kruiseltje hoog en doe voor zich op die God. Die wordt verblijd. Die zegt dat nou echt waar. Hij is er, hij laat zich zien. Anders dan ik dacht. Ik dacht, met een machtig gebaar zou hij komen. Met een machtige arm zal hij ons verhogen en de vijanden verpletteren. Het kan met onuitblusselijk vuur verbranden. Zo dacht de voorloper ook een beetje, Johannes. Hij had op dat ogenblik geen erg. Geen erg. Dat nu op dit moment het gericht is de genade. Nu op dit ogenblik zijn zijn ontfermende handen en vriendelijke ogen aan de orde. Nu wendt hij zich, hij die oneindig groot is, tot hem die gans ontbloot is. Johannes kon het niet begrijpen. Die dag komt wel. Dan zal zijn schijnsel alle duisternissen aanwijzen, die niet gevonden wordt in het boek des levens, des lams, zal vluchten, waar hij maar vluchten kon. Maar nu, Zacharias ziet nu door de geest, hij laat wij zaten in donker. En wij zijn zelf duisternis. En hij komt om onze voeten. De weg des vredes hebben zij niet gekend. Voeten die zich haasten om bloed te vergieten. Dat is gebleken. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij draagde zijn kruis. Ja, maar dat is niet alles. Dat is niet het laatste. Laten we aan die bange mensen denken daar in het veld, die een ogenblik zo bang hebben. Waar moeten we heen? Waar moeten we naartoe? Want het licht omstraalde ze. En wie zou dan het schrikken? Niet alleen omdat je maar een herder bent, maar omdat je een zondaar bent. Ze zouden wel willen vluchten, maar ze konden niet. Ze konden nergens heen. Overal licht. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Hij laat zich zien. God is zelf gekomen. God is zelf gekomen in Bethlehem's stal. Dit zal uw teken zijn. Geen zwaard, geen vuur, geen donder en bliksem. Gij zult het kindelijke vinden in doeken gewikkeld en liggende in de knip. En ze gingen met haast, voeten gericht op de weg van de vrede. Vrede, dat is allerheid. Alles wat God in Christus heeft gebracht. Wat hij in evenwicht heeft gebracht. Zondaren met zichzelf verzoend. Het begint hier al. Onze voeten te richten op de weg. We zijn nog niet aan het eind. Nee, we zijn nog op de weg. Maar de voeten van die duisterlingen. Die doodschuldigen, die onverschilligen, die moordenaars, die afwijkers, of die vrome mensen met hun eigen gerechtigheid. Hij komt zo in het midden dat hij hun weg omzet. Richting naar vrede. Gaat de goede kant op. We zijn er nog niet. Daarom heeft de Heer ook zijn avondmaal gegeven. Omdat we nog niet zijn. Steeds die herinnering. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is onze vrede. Daar moeten de voeten heen gericht zijn. Daar de avondmaal. Om onze voeten te richten. Hij richtte zijn voeten naar de overgang, naar de dood. Hij zuchtte waar kolk en afgrond vloeide, waar het gedruis der water vloeide. Maar onze voeten richt hij op de weg van het leven. De weg van Christus. De weg van die God die zich heeft laten zien. Vol van genade. En waarheid. Geliefde gemeente. Wij zijn er nog niet. Christus is er wel. En in hem is het volk ervoor. Maar hij laat zich niet onbetuigd. Die God die zich liet zien. Want hij richt de voeten op de weg. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilig voort. Elke keer. Dan schieten die voeten opzij uit. Elke keer zijn het die netten. Net onder het zand verborgen. Die strik. Die paard en zijn ruiter. Draagden toen stappen. Overal. De valkuil. Maar hij komt in het heilige avondmaal. Kom. Kom. Hoor, o dochter, vergeet uw volk en uw vaders huis. Kom, kinderen, hoort naar mij. Hebt gij het goede lust? Hij richt het op. Naar de vrede. Hier wordt al de vrede in geloof gesmaakt, omdat hij onze vrede is. Maar we worden ook op weg gebracht. Ik heb een boek dat heet Vroege Moeder, leer me nog eens loven. Maar zo mogen wij zeggen, Heer, leer ons ook loven. Naar de vrede. Naar de stad van de vrede. Naar de eeuwige vrede. Dat is hij. Want hij is gekomen niet alleen om onze zonde en schuld te verzoenen, maar ook om de richting ons in de richting te leiden van de vrede. Ik hoop dat wij getroost onze weg mogen voortzetten. Ik hoop dat God, die zich heeft laten zien, ook onder ons, rijkelijk wil wonen en werken. Als je dan te midden van ziekte, ouderdom, dat is pijnlijk. Als je eerlijk ja, je schuift om heel veel dingen voor je uit. Al weet je dat je vader, of je moeder, of je grootvader ouder wordt, dan denk je, ach, nou ja. En dan ben je weer blij als het een beetje gaat. Maar, dit is het voornaamste. Dit mag je meenemen. Als door de kroon weer naar de boomberg gaat, dan mag hij denken, lieve vrouw, hij is jou en mijn vrede. We zijn op de weg naar de vrede. Als je als jonge ouders bij het wiegje van je kind staat en je weet, dan zegt ook ons formulier dat wij en onze kinderen midden in de donker, in het donker. Maar dan geeft God je te zien achter dat kind, het kind waarin God zich heeft laten zien. Dan mag je hoop hebben. Dan mag je echt hoop hebben. En als broeder vader die we vanavond in de kerk hebben gezien, teruggaat naar de boomberg of naar de zonnehoeven, hij weet het allemaal misschien niet zo goed, maar dat geeft niet. De voeten zijn gericht op de weg van de vrede. En als hij zegt, ja, maar ik kan niet meer, ik kan niet meer lopen. Daar hoef je niet voor te kunnen lopen. Je wordt gedragen naar de weg van de vrede. Ze zullen lopen en niet moeden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Hij heeft zich laten zien aan ons.